We gaan verder met een tweede les over ouderlingen. En laten we de Bijbel al openslaan, 1 Petrus hoofdstuk 5, waar we een eerste gedachte uit zullen halen. Vorige week hebben we stilgestaan bij het feit dat apostelen, maar ook evangelisten, teruggingen naar de plaatsen, naar de steden waar zij discipelen hadden gemaakt. En in elke gemeente werden er ouderlingen aangesteld. Die ouderlingen, dat waren mensen die aan bepaalde kwaliteiten moesten voldoen. En we hebben daaruit ook kunnen concluderen dat iemand die niet aan die voorwaarden voldoet, niet als een ouderling mag worden aangesteld. En die kwaliteiten, die waren soms heel specifiek, maar ik denk ook dat het een beeld geeft van een volwassen christen man. En in dat opzicht denk ik dat alle christenen behoren te kijken naar die kwaliteiten die een ouderling moet hebben. Want veel van die kwaliteiten, natuurlijk niet allemaal, dat hebben we vorige keer ook gezegd, maar de meeste van die kwaliteiten laat gewoon zien dat is iemand die in zijn leven, in alle facetten van het geloof, zich daaraan heeft overgegeven. Die het geloof heeft laten uitwerken in zijn leven en daardoor zo iemand is geworden. Een man Gods. Nu, vandaag gaan we meer nadenken ook over wat is dan precies de taak van die ouderlingen. En hoe is onze relatie als gemeente, als leden van de gemeente, ten opzichte van de ouderlingen. En het lijkt mij dat er nog een derde les moet komen. Want er zijn nog een paar punten die we vandaag niet zullen bespreken. Maar waarvan ik denk dat die toch ook moeten besproken worden. Nu, in 1 Petrus, hoofdstuk 5, daar zegt Petrus dit. De oudste onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot bent van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden van de kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Tot hier. Ouderlingen krijgen de opdracht om de kudde van God te hoeden. En niet heel de kudde, maar de kudde die bij hen is. Ouderlingen werden aangesteld over de gemeente en de steden waar zij woonden. En de kudde die bij hen was, daarvan zegt Petrus, hoed die. Dus we krijgen een beeld van een herder en van schaapjes. Nu, de kudde waarover zij moeten hoeden, is niet hun kudde, dat is Gods kudde. Het zijn God zijn discipelen. En zij moeten deze discipelen van God hoeden. En vandaar spreken we ook, als we over ouderlingen spreken, het zijn de herders van de kudde. Zij gaan dus zorgen voor de discipelen, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. En probeer je gewoon dat beeld voor de geest te halen, wat een herder met zijn schapen doet. Hoe het zijn schaapjes beschermt. Hoe een herder daarnaar omziet en die gaat voeden en die gaat koesteren. En die gaat verzorgen. En die gaat beschermen en ons roepen als ze buiten de veilige plaats willen gaan. Dat beeld moeten we voor ogen halen. Dus ouderlingen voeden en koesteren en gaan voorzien in de noden van de leden van de gemeente. Dat is de taak van de ouderling. Paulus die keerde terug naar die plaats waar de discipelen waren gemaakt. In Handelingen 14, vers 21 en 23 hebben we dat gezien. En wat lazen we toen? Hij ging terug om de discipelen te versterken. Dus daar waren gemeenten die bestonden zonder ouderling. En Paulus ging terug om ze te versterken. En wat was een van de dingen die hij deed Om ze te versterken, wel, er werden ouderlingen aangesteld. Mensen die volwassen in het geloof waren, die de zorg op zich zouden nemen om te gaan kijken naar de nood van de discipelen die bij hen zijn. Het is dus vreemd aan het Nieuwe Testament om ouderlingen te gaan aanstellen, om, en wat dat betreft welk ander gezag dan ook, te gaan aanstellen over meerdere plaatselijke gemeenten. Laat staan over alle plaatselijke gemeenten. Het zij in een land, of het zij in een werelddeel, het zij over heel de wereld. Ouderlingen werden aangesteld over de kudde die bij hen is. Zo zien we bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 1, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, samen met hun opzieners en diakenen. Dat geeft datzelfde beeld weer. Het waren hun opzieners, de opzieners te Filippi. Nu, wat zegt Petrus? Hoe moeten zij de kudde van God gaan hoeden, die bij hun is? Wel, zij moeten dat niet gedwongen doen. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Als je een ouderling wordt, dan moet je dat willen worden. Dat was 1 Timotheus 3:1 waar we dat lazen. En Petrus zegt het ook. Jij moet vrijwillig, uit uw eigen beweging, moet jij dat ambt op je willen nemen. Jij kunt daartoe dus niet gedwongen worden. We hebben vorige keer nagedacht over die kwaliteiten. En Petrus zegt hier ook, een ouderling is iemand die niet mag handelen uit schandelijke winzucht. Nu, waarom zegt hij dat? Laten we eens 1 Timotheus 5 openslaan. Dan lezen wij in vers 17 en 18 dit. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. Immers de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet muilmanden. En de arbeider is zijn loon waard. Tot hier. Dus een ouderling mocht financieel ondersteund worden door de gemeente. En dan kunnen we ook begrijpen waarom er gezegd wordt dat een ouderling niet uit schandelijke winzucht mag handelen. Want te vaak, ook in onze tijd, gebeurt het dat mensen wel over Jezus spreken, maar ze spreken over Jezus om er een eigen financieel voordeel uit te halen. Hoeveel mensen zijn er niet die eerst geld willen krijgen en dan pas willen spreken over Jezus? Daar wordt hiervoor gewaarschuwd. Zij mogen dat niet doen. Een ouderling is iemand die bereidwilligheid moet tonen, zegt Petrus. Dat wil zeggen, die moet altijd willen spreken. Die moet altijd willen handelen naar de wil van God. Zijn voldoening vindt hij niet in het dienen van de mammon, maar zijn voldoening vindt hij in het dienen van Christus. Want wat staat er in 1 Timotheus 6? Nu we dat toch open hebben, vers 8 tot 10. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, het willen zijn van rijk, is ook verkeerd. Vallen een verzoeking en een strik en een vele dwaze en schadelijke begeerte die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Wel, als een ouderling schandelijke winzucht najaagt, wat gaat er dan gebeuren met de gemeente? Maar kijk maar, zo iemand die gaat zich overgeven aan verzoekingen. Die gaat in een strik komen. Die gaat vele dwaze en schadelijke begeerten koesteren. En die gaat wegzinken in het verderf en in de ondergang. Daarom mag een ouderling zich niet overgeven aan schandelijke winzucht. Maar die moet juist bereidwillig zijn om in alle omstandigheden te functioneren als een ouderling. En daar komt nog een ander aspect bij. Wat gebeurt er als jij in een positie komt dat jij een bepaalde macht hebt, als ik het zo mag zeggen, of een bepaalde autoriteit hebt? Wat gebeurt er in deze wereld met de machthebbers? Wat doen zij met hun macht? Veelal wordt die macht misbruikt. En een ouderling moet daar ook voor oppassen. Petrus zegt: geen heerschappij voeren over de kudde. Maar je moet juist een voorbeeld zijn voor de kudde. Dus het is niet omdat de ouderlingen een positie van autoriteit hebben, dat ze daarom ook autoritair mogen handelen. Zij moeten voorbeelden zijn voor de discipelen. In Matteüs 20 zien we dat Jezus in vers 25 en 28, misschien laten we dat even lezen, dan zien we dat Jezus zijn apostelen ook daarvoor waarschuwde. In Matteüs 20. Vers 25. Doch Jezus riep hen tot zich en zeide: gij weet dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En ouderlingen als voorbeelden van de kudde moeten kijken naar het voorbeeld van hun opperherder. Moeten kijken naar hoe Jezus zijn leven heeft gegeven om te dienen en niet om gediend te worden. Dus ouderlingen zijn in dat opzicht niet de heersers van de kerk. Ja, zij hebben autoriteit. En waarom hebben zij autoriteit? Omdat zij staan voor het christen zijn. Omdat zij staan voor volwassenheid in het geloof. Maar zij gaan helemaal niet heersen. Wie leiding geeft, zegt Romeinen 12 vers 8, die moet zich daarvoor inspannen. Wie leiding geeft, moet daarmee ernstig omgaan. En het is heel begrijpelijk dat als iemand in een positie komt van autoriteit, dat hij die positie gaat gebruiken. We kennen het verhaal in 3 Johannes, vers 9 tot 11 van Diotrefes. Wat wilde die man? Die wilde de eerste zijn onder de discipelen. En die wierp mensen uit de gemeente. En die verbood contact met de apostelen. Dat is heerschappij voeren. Dat was niet hoe ouderlingen mochten functioneren. Maar Diotrefes, de discipel, die deed dat wel. Nu, in het Oude Testament zien we daar ook voorbeelden van. We zien ook voorbeelden van herders die heel slecht voor hun schaapjes zorgen. Laten we eens even lezen in Jeremia 23. En kijk eens wat God daarover zegt in Jeremia 23 over de herders van Israël. Van 1 tot 4. Wee de herders die de schapen welke ik weid verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden: gij verstrooit en verstoot mijn schapen en zoek ze niet op. En zie, ik bezoek aan u de boosheid uw handelingen, luidt het woord des Heren. Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarin ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weide. En zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal ik over hen herders verwekken om hen te weiden. En zij zullen vrees nog schrik meer hebben. En zij zullen niet gemist worden. Luidt het woord des Heeren. Deze herders, die keken helemaal niet om naar de schaapjes van Israël. En in tegendeel, in plaats van die schaapjes te weiden, verstrooiden zij de schaapjes. Zij verstoten de schaapjes. Zij zochten de schaapjes niet op. Ouderlingen kunnen hier heel veel van leren. Want dat is juist niet wat zij mogen doen. Zij moeten juist begaan zijn met het lot van de schaapjes. Nu, hoe is dan de relatie van de gemeente naar hun ouderlingen? Laten we eens één tekst aanhalen in Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 7. Houd uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Nu, voorgangers, dat betekent zij die de leiders zijn. Zij die het gezag hebben. En we weten in het Nieuwe Testament waren het niet enkel de ouderlingen die een bepaald gezag hebben. Ook de apostelen hebben gezag. Ook de evangelisten en de leraren hebben een bepaald gezag. Maar wie heeft God aangesteld als leiders over de plaatselijke gemeente? Dat zijn de herders. Dat zijn de ouderlingen. En hier staat, houd uw voorgangers in gedachtenis. Denk aan hen. Denk aan de mensen die het woord Gods tot u gesproken hebben, zegt de schrijver. En let op het einde van hun geloof. Let op het einde van hun wandel. En doe gij ook zo. Want zij zijn voorbeelden van de kudde. Wat staat er in vers 17? Gehoorzaamt uw voorgangers. En onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen, en niet als zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Gij moet u onderwerpen aan uw voorgangers, aan zij die de leiding over hebben. De gemeente moet luisteren naar hetgeen zij te leren hebben. Niet omdat deze mensen zo speciaal zijn en omdat deze mensen het allemaal zo goed kunnen uitleggen, maar omdat deze mensen staan voor het geloof in God. Omdat deze mensen jou laten zien wat God van uw leven verwacht. Daarom moet jij naar hen luisteren. Daarom moet jij uzelf en hen onderwerpen. Want wat vraagt God van hen? God vraagt van deze mensen, waak over de zielen van de kudde die bij u is. Dus deze mensen gaan een oog hebben dat kijkt naar hoe jij leeft. Naar hoe jij gelooft. Naar hoe jij denkt. Naar hoe jij wandelt. Naar welke plaatsen jij gaat. En waarom doen zij dat? Omdat God hen rekenschap zal vragen als er een schaapje verloren gaat, doordat zij dat niet gedaan hebben. Wat zal hun ten laste worden gelegd? Als jij verloren gaat, omdat zij slechte herders zijn geweest, dan zullen zij daarvoor verantwoording moeten geven aan God. En daarom staat er ook, laten zij het met vreugde kunnen doen. Kunnen wij ons inbeelden dat sommige mensen liever niet hebben dat iemand gaat kijken waar zij mee bezig zijn? Kunnen wij ons inbeelden als iemand niet zo begaan is met de wil van God en zich liever overgeeft aan de zonde, dat hij het niet zo graag heeft dat ouderlingen zich gaan inmengen in hun geloof en in hun wandel? Kunt u inbeelden hoe moeilijk het is om een herder te zijn van iemand die het altijd beter weet? Iemand die zich niet wil laten gezeggen? Iemand die geen vergeving vraagt of vergeving zoekt? Iemand die zijn eigen wil en zijn eigen begeerte navolgt? Kunt u inbeelden wat voor een grote verantwoordelijkheid zo een herder heeft? Omdat God rekenschap zal vragen hoe hij met de schaapjes is omgegaan. En daarom is het zo belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat herders niet al zuchtende
van, och, hoe is het toch mogelijk? En hoe komt het toch? En waarom luisteren ze toch niet? Dat zij zo hun ambt moeten uitvoeren. Al zuchtende. Er staat, zorg ervoor dat zij hun ambt met vreugde kunnen uitvoeren. Dat zij kunnen zien aan de schaapjes dat het goed gaat met hen. Dat het goed gaat met de zielen. Dat ze groeien in geloof en in de genade en in de kennis van Christus. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maak het de herders niet onnodig moeilijk. Dat zou alleen maar nadelig zijn voor de gemeente. Wanneer dus de gemeente of een lid van de gemeente het onderwijs, de vermaning, de vertroosting en de tuchtiging van haar ouderlingen niet respecteert, dan laat dat zien dat de harten van de gemeente of van dat lid is afgeweken van God. En daarom, laten we eerst nog eens wat teksten, drie teksten lezen, waarin we zien hoe ouderlingen dat gaan bewerken. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Vers 10. Want daar zien wij hoe Paulus als een apostel ook een bepaalde autoriteit had over de gemeente. En dat Paulus als een apostel ook datzelfde voorbeeld moest laten zien aan de leden van de gemeente. En kijk wat Paulus zegt. Gij zijt getuigen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 10. En God, hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijk wij ons bij u die geloofd gedragen hebben. Wat werd er verwacht van een ouderling? Die moest onberispelijk blijken. En die moest zich zo gedragen, anders mocht hij dat niet vervullen. Paulus kon zeggen tegen de gemeente, en stel u voor dat dit nu niet waar zou zijn. Stel u voor dat Paulus één grote hypocriet was. Dat Paulus wel zo predikte en zo handelde. Zou de gemeente deze woorden van hem hebben aangenomen? Zou Paulus geloofwaardig zijn overgekomen? Zouden deze mensen zich laten gezeggen door Paulus, als Paulus hier heel hypocriet zou zeggen, ik ben vroom, ik ben rechtvaardig en onberispelijk? Nee, Paulus had dat laten zien, dat dat zo was. Vers 11, gij weet trouwens hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden. Wat deden de ouderlingen? Zij waakten over de zielen. Paulus zegt, hoofd voor hoofd hebben wij u vermaand, hebben wij u aangemoedigd, vers 12, en betuigde te blijven wandelen. Gode waardig die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Aanmoedigen, betuigen om niet opgeven, geef niet op met uw geloof. Vermanen waar het mis was. Sla eens Galaten hoofdstuk 4 open. Galaten 4, vers 18 tot 20. Waar staat, nu is het goed, dat er ijver getoond wordt in het goede, mits ten alle tijden en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weer doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. En ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon tot u kon spreken, want ik ben in zorg over u. Als de apostel niet bij hun was, en hij hoorde dat het slecht ging met zijn kinderen in het geloof, dan kan hij ook spreken op een vermanende wijze. Wat moest een ouderling, wat voor kwaliteiten moest hij hebben? Moest durven zeggen waar het op staat. Maar hoe? Als iemand die van hen houdt. Niet als een autoritair iemand. Hoewel de dingen die hij spreekt, met autoriteit worden gesproken. Kijk eens Jacobus hoofdstuk 5.
Vers 14. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken. Is dat niet fijn? Dat wanneer jij het moeilijk hebt, het zij lichamelijk of geestelijk, dat jij oudste van de gemeente bij u kunt roepen en dat deze mensen vol van Gods woord, vol van Gods wijsheid, vol van Gods liefde en barmhartigheid, dat deze mensen bij u kunnen komen. En dat je met hen kunt spreken. En dat deze mensen samen met u gaan bidden. Zien we daar de meerwaarde van in? Ik hoop het. Laat hij dan de oudste van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken. En de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijd daarom elkander uw zonde en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Dus het is op deze wijze dat herders ook gaan omgaan met hun schaapjes. En het is daarom dat het nodig is dat de gemeente hun ouderlingen, haar ouderlingen erkent. Zoals 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 en 14 zegt, wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Heere en u terechtwijzen, om hen te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelde terecht. Beurt de kleinmoedige op. Kom op voor de zwakke. Heb geduld met allen. Een ouderling heeft daar geen plezier in wanneer er moet ingegrepen worden in het zondige leven van een discipel. Maar die zal dat wel doen omdat dat juist nodig is en omdat dat zijn verantwoordelijkheid is van Gods wegen om ervoor te zorgen dat dat schaapje terug gezond mag worden. We hebben vorige keer stilgestaan bij Titus. En hoe Paulus aan Titus de kwalificaties van een ouderling weergeeft, hebben we al eens iets verder gelezen wat er dan staat. Maar laten we dat eens doen. In Titus 1. En kijk dan eens wat Paulus vervolgens zegt, nadat hij gesproken heeft over het aanstellen van ouderlingen. In Titus 1, vanaf vers 10. Want, dat heeft te maken op hetgeen we voorheen gezien hebben. Ouderlingen werden aangesteld en moesten aan bepaalde voorwaarden voldoen. En het laatste punt waarover hij sprak, dat een ouderling zich moest houden aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij in staat is om te vermanen op grond van de gezonde leer. En om tegensprekers te weerleggen. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit een kring, hun eigen profeet, heeft gezegd, leugenaars zijn de cretenzen altijd, beesten en vatsige buiken. Dit het getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kort weg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de reine. Maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem. Daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Begrijpen we dan ook als dit de omstandigheid is, dat het nodig is dat er ouderlingen in de gemeente zijn?
dat mensen mogen gecorrigeerd worden, opdat ze juist gezond zouden zijn in het geloof, in plaats van zichzelf van de waarheid zouden afkeren en daardoor voor eeuwig verloren zouden gaan. Dat was dus waarom het nodig is dat ouderlingen, dat zij vermanen, dat zij ongeregelde terechtwijzen, dat zij kleinmoedige opbeuren, dat zij opkomen voor wie zwak is en dat zij geduld hebben met alle mensen. 1 Timotheus 5 vers 19 als voorlaatste tekst. 1 Timotheus 5 vers 19. Een laatste punt van hoe de houding van de gemeente moet zijn ten opzichte van de ouderlingen. Want ouderlingen zijn ook mensen. En hoewel zij er een onberispelijke wandel op nahouden, betekent het niet dat zij nooit geen fout kunnen maken. Kijk wat Paulus zegt. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Maar, zegt hij dan in vers 20, wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. De gemeente mag geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Maar als wordt vastgesteld dat ook een ouderling fouten maakt, dan moet hij in het bijzijn van iedereen daarvoor bestraft worden. Want een ouderling heeft niet het recht om autoritair te gaan handelen, heeft niet het recht om buiten de wil van God te gaan handelen. Hij moet zich onderwerpen aan hetgeen God welgevallig is. Doet hij dat niet, moet hij daar ook voor gestraft worden. In het bijzijn van iedereen. Dus die gegronde klacht, die moet er zijn. En als die er is, dan moet de ouderling worden gestraft. En dat betekent ook dat ouderlingen geen vriendjespolitiek gaan toepassen onder elkaar. Dat ze elkaar het hand boven het hoofd gaan houden. Het was een van de voorwaarden, weten we het nog, niet met aanzien des persoons handelen. Een ouderling mag dat niet. En dit heeft daar ook mee te maken. Nu, wat is de conclusie? De conclusie is dat ouderlingen, of anders gezegd zoals we vorige keer gezien hebben, opzieners, het zijn ook hetzelfde woord als bisschoppen, dat zijn zij die toezien op de kudde. Vandaag hebben we daaraan toegevoegd herders van de kudde, omdat zij de kudde gaan weiden. Die hebben dus de verantwoordelijkheid om te gaan letten op de kudde die bij hen is. En die drie woorden, die drie verschillende woorden, dat zijn niet drie verschillende ambten binnen de gemeente, nee, dat zijn allemaal, dat is al een verwijzing naar hetzelfde ambt, maar een ander aspect van dat ambt. Zo is ouderling niet zozeer iemand die naar de tijd gerekend oud is, maar die in het geloof volwassen is. En laat me daar wel aan toevoegen dat het maar logisch is, dat als iemand in het geloof volwassen is, dat daar ook al een bepaalde tijd overheen is gegaan. En daardoor dus ook wel een bepaalde leeftijd met zich mee heeft. Dus niet zozeer de fysieke leeftijd, maar eerder de geestelijke volwassenheid. Een opziener verwijst naar het feit dat die personen gaan toezien op de plaatselijke gemeente. Zij gaan de leiding hebben en toezien naar de kudde. Herder is gelijkaardig een verwijzing naar de wijze waarop de ouderling de toezicht gaat uitvoeren, zoals een herder die voor zijn schapen zorgt. En volgende keer gaan we nog stilstaan bij enkele vragen, namelijk, kunnen wij 1 ouderling in de gemeente hebben? Hoe worden ouderlingen aangesteld? Wat leert de Bijbel daarover? En we zullen nog wat kort tijd doorbrengen in Handelingen hoofdstuk 20, waarin we, denk ik, een heel mooi voorbeeld zien van al die elementen die we in deze 2 lessen hebben gezien, waarin Paulus de oudste tot zich roept.
Laten we volgende keer verder over nadenken. Tot hier. Amen.